Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Lomans en Paul Vugts je elke 2 weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. De zogenoemde supercommando Sil A staat in een strafproces achter gesloten deuren terecht voor de handel in drugs en wapens. En vooral voor het lekken van zeer geheime informatie. Vorig jaar werd hij ook in verband gebracht met Ridouan Taghi. Inmiddels heeft de advocaat van Sil A de verdediging neergelegd omdat hij geen onderzoek mag doen naar de rol van geheime diensten in dit proces. Een lang verhaal kort, dit is echt een geheimzinnig proces. En Wouter, jij ging volgens mij van de week naar een zitting ergens in Arnhem. De zitting in de rechtszaak van Sil A.
Ja, want daar is de militaire rechtbank, die zit daar. En dat was heel geheimzinnig, want ik heb de hele tijd zitten wachten op de gang eigenlijk. Die zaak is dan, zoals dat heet, achter gesloten deuren vond.
Maar is sowieso die rechtbank op een soort militaire kamp of zo?
Nee hoor,
of
dat is gewoon in de rechtbank. Is gewoon in de rechtbank Arnhem. Het enige wat anders is, maar ja, dat zag ik ook pas toen ik na uren wachten naar binnen kon, is dat je hebt... Normaal gesproken heb je 3 rechters. Mm-hmm. Nu zijn dat er 2. En is eigenlijk de derde rechter, dat is een militair lid. Dus dan zit er iemand in een uniform. En dat is wel even, als je zoals ik of als Paul vaak in de rechtbank zit, dan kijk je naar dat kansel waar normaal die 3 en dan denk je, hey, er zit iemand in een uniform.
Het is allemaal van die medailles ook dan en zo.
Nou, ik zag wel wat strepen, ja. Maar ik ben, als ik ergens niet... in onderleg ben, dan is het wel de militaire wereld.
De ranken en...
Dus ik heb geen idee wat dat allemaal betekent.
En waarom moest je zo lang op de gang zitten?
Nou ja, er speelden gewoon allemaal kwesties waarvan de rechtbank had gezegd, ja, die willen we eigenlijk achter gesloten deuren, willen we die eerst bespreken. Voordat we gaan besluiten of de zaak inhoudelijk behandeld kan worden in het openbaar. Nou ja, en dat duurde nogal...
Ja, en uiteindelijk, maar misschien lopen op de zaken vooruit mocht je naar binnen. Laten we ons eerst even kijken over wie we het eigenlijk hebben. We hebben hem genoemd Supercommando.
Ja.
Sil A, het klinkt een beetje als een filmfiguur eigenlijk bijna al, vind ik met zo'n naam.
Ja, zijn echte naam is ook niet Sil A, maar goed, for the sake of argument noemen we hem Sil A.
Ja, oké. Okay.
En zo wordt hij ook genoemd door zijn collega's. Hè? Dus dat is niet iets wat wij hebben verzonnen. Hij is eigenlijk een soort the best of the best in de militaire wereld. Hij is wij noemen hem supercommando in ons stuk. Maar hij is gedecoreerd. Hij heeft uitzendingen gedaan in Libanon, in Afghanistan. Nou ja, hij heeft echt wel een staat van dienst. Hij heeft ook bijvoorbeeld, als je de verhalen mag geloven, wat kills op zijn naam staan. Hij is mens. Hij heeft collega's uit zeer benarde posities gered. Mm-hmm. Hij is ook iemand die betrokken is bij de oprichting van... en dat heet de 102 Compagnie. Ja, het klinkt als een soort videospel. Maar dat is een bijzondere eenheid die zich bezighoudt met speciale operaties in vijandelijk gebied. Dus het is niet zomaar iemand.
Nee, iemand ook met een jarenlange staat van dienst eigenlijk.
Zeker. En hij is opgegroeid in Rotterdam-Zuid. En is vanaf daar is hij eigenlijk in de militaire wereld is hij opgeklommen. Zijn verhaal is dus dat hij bij die speciale operaties, dat hij daar met voormalige vrienden uit zijn jeugd. Kijk, hij is opgegroeid in Rotterdam-Zuid. En een deel van zijn vrienden is de criminaliteit ingegaan. En hij is dan op het rechte pad gebleven. Mm-hmm. Maar voor die speciale operaties moet je dan dus kennelijk... Dan gaan ze oefenen met bijvoorbeeld wapens via burgerluchtvaart van land A naar land B smokkelen. Ze hebben getraind met het wegmaken van een lijk in Amerika. Dat zijn dus een soort dingen die je die dan doet. En hij is eigenlijk gaan in dat soort geheimzinnige operaties ook opgetrokken met vrienden uit zijn jeugd.
En dat is de reden waarom het ook geheim is allemaal. Dat deel, die advocaat wil heel erg het beeld schetsen in welke context deze al dan niet gepleegde drugs- en wapenhandel en inlichtingen toestanden hebben plaatsgevonden. En daarom, die advocaat wil 5 medewerkers van geheime diensten horen, van de AIVD en de MIVD, dus de Algemene Veiligheidsdienst en de Militaire Veiligheidsdienst. Dat wil hij onderbouwen, maar bij dat onderbouwen gaat hij natuurlijk over geheime operaties praten, waar Wouter al een beetje aan stipt. Dus moet dat ook van het Openbaar Ministerie en met zijn instemming van de rechtbank achter gesloten deuren. Dus die zaak, de inhoudelijke behandeling van die zaak begint maar niet, omdat dit hele voorstuk er nog is. En aan het eind van het voorstuk heeft nu die advocaat gezegd: ja, maar wacht eens even. Als ik niet goed mag onderbouwen waarom ik bepaalde getuigen wil horen, 5 getuigen van de inlichtingdiensten, ja, dan is het recht op een eerlijk proces geschaad. Dan kan ik niet ten volle de verdediging voeren. En als ik niet ten volle de verdediging kan voeren, leg ik mijn taken neer. Dus ineens was het hele proces ook stil.
Maar nog even, want hij wordt verdacht van de handen in wapens en drugs.
Serieuze verdenkingen.
Ja, en zijn dat dan dingen, even heel kort door de bocht, waarvan zijn advocaat en hij zeggen: nee, maar dat deed ik eigenlijk voor mijn werk? Of
kijk,
als een soort undercover operatie?
Paul en ik zijn een tijdje geleden naar zijn advocaat gegaan. Michael Ruperti is dat. En die is natuurlijk, die treedt op namens zijn cliënt. Die wordt verdacht van de handel van 250 aanvalsgeweren, 250 pistolen, 570 mitrailleurs en onderdelen daarvan. Verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 260 kilo cocaïne. En daarnaast zou die ultrageheime informatie hebben doorgespeeld naar de onderwereld. Dat is een ronkende verdenking. Snap je? En zijn advocaat gaat daar natuurlijk of een verweer op voeren of een verhaal bij houden. En het verhaal wat er nu is van: ja, mijn cliënt die heeft natuurlijk, die was een soort spekopsoldaat. En die was sowieso allemaal bezig met rare zaakjes voor de inlichtingendiensten.
Ja.
En jongens, dat is een wereld dat is wel een wereld van vieze handjes. Dat is een beetje het omveld wat die advocaat zeg maar neerzet. Van joh, dat is een wereld. Maar als jij bijvoorbeeld wapens in een land wil krijgen, ja, met wie ga je dan praten? Met de brave burger of iemand die zich bezighoudt met drugshandel en die sowieso al alle smokkelroutes kent? Dat is een beetje het idee wat zijn advocaat wil laten.
En dan komt de Gregory F. om de hoek kijken. Jeugdvriend uit Rotterdam-Zuid van deze Sil A. En Gregory F. is recent in Amsterdam veroordeeld tot 9 jaar celstraf voor grootschalige cocaïnehandel.
Mm-hmm.
Gregory F. is aantoonbaar een contact van deze cel. Er is allerlei communicatie tussen hem en Gregory F. Ook op een manier waarvan de staat zegt dat zijn staatsgeheimen. Je mag bij wijze van spreken niet eens zeggen dat je commando bent en niet eens wat je doet. Cel A als advocaat draait het om. Die zeggen: nee, wij gebruiken Gregory F. Om te kijken hoe we die speciale operaties kunnen doen. Op bijvoorbeeld Curaçao en Suriname. Ze deden speciale operatie bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En volgens Michael Ruperti, de advocaat, ja, is de communicatie met Gregory F. overgegaan. Dan kunnen we dit niet veel makkelijker Curaçao doen. En Gregory F. is weliswaar een erkend crimineel, maar had ook daar toegang tot veiligheidsdiensten. En dat nuancerende beeld, dat wil die advocaat heel snel.
Maar je vraagt je wel een beetje als buitenstaande af waarom je een crimineel nodig hebt om daar ook toegang tot te krijgen.
Omdat, en hun verhaal is, het is hun verhaal, hè, Hun verhaal is dat normale mensen geen toegang hebben tot zoiets. En kijk, als jij... Criminelen doen hetzelfde. Die proberen bijvoorbeeld cocaïne via of wapens... ook via de burgerluchtvaart buiten het zicht van de douane binnen te smokkelen. Nou, deze Special Force zou dat ook hebben geprobeerd. Dus dat is hun lijn. Kijk, je hebt dezelfde modus operandi, manier van doen, dan criminelen. Dus als jij dit soort geheime dingen wil doen... handel je met criminelen. Ze hadden ook een eigen communicatienetwerk in aanbouw. Eenzelfde soort communicatienetwerk, een beetje lijkt op die PGP's... waar we het hier zo vaak over hebben gehad. En dan begrijp je de context. Ik moet er wel bij zeggen dat natuurlijk... Kijk, het Openbaar Ministerie heeft niet gereageerd... want de deuren zijn gesloten. En er staat bij dat soort zaken waar het heel interessant voor ons zou zijn... van hoe zit dit? Staat er nou eens geen woordvoerder op de gang... of iemand die ons te woord staat? Maar Wouter en ik hebben natuurlijk wel ons oor te luisteren gelegd. Kijk, en binnen het Openbaar Ministerie wordt gezegd... ja, allemaal leuk en aardig, dit soort circusverhaal. Maar laten we naar de verdenkingen kijken. Probeert deze advocaat niet gewoon alle aandacht af te leiden... tot de kern van de zaak, namelijk de handel in drugs, in wapens... in staatsgeheimen misschien, aan criminelen. En kom op, trap jullie hierin. Dat is dan ook nog een beetje de onuitsproken verwijt.
Wat wel gewoon boeiend is, is dat je dus een aantal dingen ziet... als journalist zijn. Kijk, wij zijn natuurlijk... vooral geïnteresseerd in het verhaal. Wat speelt hier? En dan hoor je dus dat die Gregory F., dat er dus getuigenverklaringen in dat dossier zitten, dat die blijkbaar voor de DNV, en dat is het Directoraat Nationale Veiligheid van Suriname, dus de Veiligheidsdienst van Suriname werkte. Dan denk je, hé, wacht even, dit is dus een contact van Ridouan Taghi, en die werkt voor de Veiligheidsdienst in Suriname. Ja. Snap je? En dus dat soort snippers... en het zijn echt snippers, want dat hele dossier... dat is natuurlijk allemaal geheim... en niet iedereen heeft belang om dat te delen. Eigenlijk niemand heeft belang om dat te delen. Maar als je dat dan zo hoort, dan denk je... wat is dat, joh, wat is dat voor een wereld? En die advocaat van deze Sil A, die voedt dat natuurlijk ook. Hè? Want dan zegt, kijk joh, dat is drugshandel en geheime diensten. Nou, dat gaat eigenlijk allemaal best wel een beetje hand in hand. Ja.
En als je het over Suriname hebt, niet zo lang geleden was een veroordeeld cocaïne-misdadiger daar president, Desi Bouterse bijvoorbeeld. De connectie tussen de zwaar georganiseerde cocaïne-criminaliteit en de regering en de diensten van Suriname... die heeft in het verleden en misschien in het heden... ook wel geregeld bestaan, snap je? Dus dat is ook wel dat deel van het verhaal is interessant. En wat er voor ons stuk interessant is... is wat is hier het macro-verhaal?
Ja.
Want er komt nog een ander stuk van het verhaal bij. En dat kwam afgelopen maandag dan in de marge. Misschien moet jij dat vertellen, Wouter.
Nou ja, kijk... De reden dat wij er zaten was dat er... en ook de reden dat wij... Michael Ruperti hebben gesproken, was dat hij op LinkedIn, zijn LinkedIn-account, behoorlijk van leer trok eigenlijk over zijn cliënt. Die was eigenlijk, mensen hadden hem laten vallen. En hij had eigenlijk jarenlang had hij zich in allemaal hachelijke posities begeven voor in dienst van volk en vaderland.
Staat, ja.
Ja, en nu werd hij eigenlijk liet de mensen hem als een baksteen vallen. En nog veel erger. Zijn cliënt was in verband gebracht als een soort contact van Ridouan Taghi. En dat stak hem heel erg. Niet alleen omdat het gewoon... Ja, het is een contact wat Paul heeft het net ook uitgelegd. Wat best wel via de band.
Two handshakes away of zo.
Two handshakes away. En wat er dus geen direct contact...
Speelt ook geen enkele rol in dit strafdossier.
Nee. En dus op enig moment toen dus de deuren open waren... en toen ging Michael Ruperti, die vertelde een verhaal. Die zegt, ja, het steekt mijn cliënt... dat hij in verband wordt gebracht met Ridouan Taghi. Het enige hoe hij ooit Ridouan Taghi kent... is omdat hij ooit benaderd is om mee te denken over een operatie... om hem in 2019 op te pakken, hetzij in Iran... Het zij in Dubai.
Een overheidsoperatie dus.
Een overheidsoperatie.
Ja, maar in verband gebracht met dat hij toen dus de naam genoemd heeft... of er aandacht aan heeft geschonken... omdat ze
dat toen
een plan voor gemaakt
de enige,
hebben.
Michael Ruperti zegt... het enige moment dat mijn cliënt iets met Taghi te maken heeft gehad... dat komt doordat hij heeft aangezeten bij een overleg van de overheid. En dat ging over Taghi. En dat ging juist over iets bizars, namelijk... kunnen we Taghi in Iran stiekem uit Iran halen? Of, en dat was volgens... Ruperti vond Sil A dat niet zo'n goed idee. Dat kan niet, dacht hij. Of uit Dubai, waar Tachi uiteindelijk bleek te verblijven. En daar zou het dan wel over zijn gegaan. En de suggestie van Michael Ruperti is dus dat mensen van het Openbaar Ministerie een plan hebben gehad, toen de tijd, waar Sil A bij zat, om illegaal Ridwan Tachi dan wel te ontvoeren uit Dubai, dan wel hem daar te neutraliseren, misschien wel om het leven te brengen.
Is neutraliseren een beetje een eufemistisch woord?
Ja, dat kan op verschillende manieren natuurlijk, maar ja.
Volgens Ruperti ging het zo. In 2019 krijgt hij Sil A op de kazerne in Roosendaal bezoek van twee collega's. En die zijn van het KCT. En wat dat precies is.
Weer een nieuwe afkorting.
Korpscommandotroepen.
Korpscommandotroepen. En die zaten bij SOCOM. Nou, dat zijn de Special Forces. Bij dit gesprek waren ook twee andere collega's van 102. Nou ja, dat is die compagnie waar we het net over aanwezig. En er werd verteld dat ze op verzoek waren aangesloten bij een bespreking over ondermijning. Dus let wel, dit zijn collega's die met Sil A praten en hem dus schijnbaar verteld hebben dat zij bij een bijeenkomst zijn geweest over ondermijning.
Het zijn best veel stappen.
Ja. Zeker, waarbij het OM, Nationale Recherche, DC, AIVD en MIVD aanwezig waren. Nou, dat is ongeveer de hele rattenplan van terreur- en misdaadbestrijding in Nederland. En de bespreking werd geleid door een vrouwelijke officier van justitie. Zij gaf aan dat Tachi mogelijk in Iran, maar vrijwel zeker in Dubai zat. Nou, er zou al worden getracht om Tachi via diplomatieke kanalen te laten aanhouden en naar Nederland te brengen. En er zijn verschillende scenario's besproken voor als dit niet mocht lukken. Er werd meegedacht over het clandestien ophalen van Tachi. Indien nodig zou Tachi anders ter plekke moeten worden uitgeschakeld. En dat is wel lelijk. En daarmee ging natuurlijk daar in die militaire rechtbank in Arnhem wel een klein voetzoekertje af.
Ja.
En het wonderlijke is natuurlijk.
Was het al een bekend scenario dan bij Tachi of zijn verdediging?
Nou, het wonderlijke is dat dit zou. Maar ik moet vooropstellen dat de staat zich hier niet over heeft uitgelaten. Hè, door de wonderlijkheid van het proces die we net al beschreven hebben. Want dit is nogal een aantijging aan de staat. Is de staat hier bezig geweest? Zijn officieren van justitie betrokken geweest bij een of ander bizar plan wat absoluut tegen elke rechtsstaat indruist, internationale verhoudingen, diplomatie, alles indruist. En de staat heeft zich daar dus niet over uitgesproken, ook niet na de zitting.
Nee.
Dat is wonderlijk. Iets anders. En binnen de Openbaar Ministerie zijn natuurlijk wel verhalen van, ja, wat is dit voor een kletsverhaal? Waarom komt dit überhaupt in de media? Nou, dit komt in de media omdat het nogal een verhaal is, zeg. En daar zegt niemand ter plekke, het is niet waar. En daarna kun je niemand bereiken, want het allemaal staatsgeheim en veiligheid. Dat is één wonderlijk deel.
Goed, het is in ieder geval niet uitgevoerd, dat kan je nog wel zeggen.
Dat weten we zeker. Ja. Maar dan ga ik nu naar het tweede wonderlijke. In het proces Marengo tegen Ridwan Tachi en 16 medeverdachten is Ines Wesky, en met haar kantoorgenoten en met Tachi zelf, al een hele lange tijd bezig om het te hebben over de manier waarop Tachi in Dubai is aangehouden. Hoe hij zou zijn gemarteld, hoe hij zou zwaar op alle en illegaal, volgens haar met veiligheidsdiensten en gedoe, uiteindelijk schimmig in een vliegtuig zou zijn gepropt en naar Nederland zijn gebracht.
Ja, en wat natuurlijk wel opvallend was afgelopen maandag in die militaire rechtbank is, wie zit daar op de gang? Een medewerker.
Ines
Wesky? Nee, een medewerker van kantoor Wesky.
Oh.
Snap je? Dus dat betekent dus van, hey, dan
er is ook een beetje onrust of nieuwsgierigheid.
Nou, buitensporige nieuwsgierigheid natuurlijk. Die denken van, ja, kijk, zie je. Het verweren van Wesky is van, ja, mijn cliënt is gewoon uit Dubai ontvoerd. In elkaar geramd. Verhoord door de Marokkaanse geheime dienst. In een vliegtuig gesmeten. Naar Nederland.
Naar vlucht gebracht.
En daar hebben ze de sleutel eruit getrokken en weggegooid. En dat kan dat allemaal zomaar. En dit is natuurlijk wel dat je denkt van, ja, wacht eens even. Als dit allemaal zo besproken is. Want je moet het in de tijd plaatsen. Hè. Dit is dus in het najaar van 2019. En Tachi is natuurlijk in december 2019 opgepakt. In die tijd was natuurlijk wel, waar is die? Dat was Nederlands Most Wanted. Die stond bovenaan het verlanglijstje van elke opsporingsdienst in den landen. En er werd ook echt wel van, ja, hoe kunnen we die vent pakken? Daar werd toen wel over gesproken natuurlijk. En als je dan dit zo hoort, dan denk je, oh, zo.
En onder de streep heb je dus aan de ene kant een gesloten zitting. een staat die niet zegt, het OM niet en anderszins niet, deze verhalen die in de lucht worden gegooid en die dan blijven hangen. Ja, en dan kan men binnen het Openbaar Ministerie natuurlijk, er zitten mensen op hun hand van waarom zeggen wij niet dat het bullshit is, of waarom zeggen wij niet, nou, er is weliswaar een bijeenkomst geweest, maar dat zit wel even heel anders of zo. Maar vanwege dat
veiligheidsgedoe, wie was die vrouwelijke officier van justitie dan?
En daar hoort bij dat mensen, als mensen zelf gaan nadenken en zichzelf vrouwelijke officieren van justitie die in dit feitenspectrum een rol spelen, inbeelden, straks gaan mensen daar namen aan plakken. En straks is het nog heel gevaarlijk voor, voor diegene, snap je? Dus dit moet op een of andere manier ook wel meer duidelijk
worden. Dus.
Ja,
natuurlijk. Ja, hier moet het Openbaar Ministerie wat mee. Dit is nog wel een aantijging, zeg maar, of je waar is of niet. Hè, hier moet je wel wat mee. Je kan je niet van zeggen, nou ja, we halen onze schouders op en over tot de orde van de dag.
Dat lijkt me op allerlei manieren heel onverstandig. Veiligheid en ook de rechtsgang. Dit kun je toch zo niet in de lucht laten hangen. Dat is om heel veel verschillende redenen slecht idee.
En nadat Ruperti die voetzoeker had afgestoken, zei hij, ik leg mijn verdediging neer, want ik kan mijn cliënt niet bijstaan als ik niet die mensen van de geheime dienst kan horen als getuige. Dus dan haalt het op.
Het voelt altijd toch een beetje raar, vind ik, als een advocaat de verdediging neerlegt.
Is het ook.
Omdat je denkt, op wie moet iemand dan... Ik snap ook dat je je werk moet kunnen doen, hè? Maar jij bent dan toch op dat moment de enige die de belangen...
Ja, maar als het goed is, Corrie, als het goed is, heeft hij daar van tevoren wel met zijn cliënt over overlegd.
Dat had hij ook.
En
ja, maar wat gaat de cliënt dan zeggen? Ik wil niet dat je dat doet.
Nee, maar ik heb Sil A. ook een hand gegeven daar op de gang. Die was die stond daar gewoon. En die, die was er... Ik heb hem nog gevraagd van, is het overlegd? Toen knikte hij.
Ik bedoel ook in andere... Kijk, in het verleden...
Ja, maar
het
was laatst ook bij de kroongetuigen, toch?
Daar zijn veel dingen gebeurd. Ik wil even terug, vele jaren terug, de tijd in... naar het proces Willem Holleder. Die toen nog Bram Moscovici als advocaat had. Bram Moscovici mocht met Holleder niet in de EBI overleggen... zonder dat daar een glasplaat in tussen hun in stond. Andere tijden, nu is dat heel normaal geworden. Dat was toen nog iets om erg over te klagen van Moscovici. En... ik was erbij toen Bram Moscovici daar op een zitting ineens zei... als die glasplaat niet weggaat, als u rechtbank niet gelast dat die glasplaat weggaat... dan moet ik helaas de verdediging van Holleder neerleggen. En in mijn perceptie schrok Holleder ervan. Het leek heel erg alsof dat niet goed overlegd was. In elk geval is het natuurlijk een ultimum remedium om als advocaat zoiets te doen. Het is eigenlijk altijd een soort kriedekeur, een hartekreet van... ik kan zo niet werken, ik kan de belangen van mijn cliënt niet dienen.
Nee, maar dat begrijp
De laatste
ook,
die het gedaan heeft was Ines Wesky volgens mij, in Marengo. Ja, hij heeft geen recht op een eerlijk proces. En toen werd er neergelegd en en
soms gaan we daarna weer over tot de orde van de dag.
Gingen we verder en nu is ze weer zijn advocaat. Het is natuurlijk ook het spel in de rechtbank.
Ja, het is een demonstratie.
Nou ja, wat Paul zegt, een ultimum remedium. Waarbij je echt wil zeggen van tegen de rechtbank... hey jongens, als het zo moet, dan stop ik ermee.
Ja, maar je weet ook, een ander kan het niet beter doen. Want die komt in dezelfde omstandigheden terecht.
Maar ondertussen een signaal afgeven aan de rechtbank kan ook belangrijk zijn. Hè? Dat je gewoon zegt, ja, joh, als dit niet kan... Wat willen jullie dan van mij?
Echt een soort schijn.
Nou, dan is het gewoon. Dan is een advocaat die vindt dan van ik ben hier dus kennelijk gewoon voor de procesbegeleiding. Ik zit mijn cliënt een beetje over zijn rug te wrijven en zeggen: vervelend, hè, allemaal. En we kunnen eigenlijk niks. Joh, weet je. En ik snap ook dat je als advocaat daar gewoon geen trek in hebt. Dat je denkt: ja, jongens, ik wil wel. Als ik mijn cliënt moet bijstaan in zijn verdediging, dan wil ik ook wel wat kunnen.
Ja. En uiteraard. Hebben we ook wel begrip voor het Openbaar Ministerie dat zegt... Zullen we het eens even over de zaak gaan hebben? Zullen we het eens over deze specifieke drugs en deze specifieke wapens gaan hebben?
Ja, want Wouter, op een gegeven moment had je dus uren op die gang gezeten... Ja. Met je plastic bekertje koffie en toen mocht je toch nog naar binnen.
Ja.
En wat gebeurde er toen?
Nou, dat was kort. De rechtbank in Arnhem, dat is een heel grappige zaal. Daar heb je een soort persruimtetje boven... Ken je nog de Muppet Show van vroeger?
Ja. Met die oude mannetjes?
Ja, die op dat balkonnetje zitten. En dat is daar dus
ook... Statler Hill Waldo.
Ja, dus je zit daar. We zaten met vier... Ik zat een collega van het AD, eentje van de Telegraaf. En ik zat er dan. En er zat er nog iemand die ik even nu niet noem, omdat ik het vergeten ben. Maar, en je zit je daar met z'n vier. En dan zit je daar dus boven in zo'n zaaltje een beetje...
Je bent echt een toeschouwer dan, toch?
Ja. Het is altijd heel gek. En mensen zitten ook, als jij daar zit, zitten mensen ook naar boven te kijken. Omdat beetje, je zit echt een beetje in de skybox.
Ik heb het wel eens gehad.
Een erebalkon, ja.
Ik heb het wel eens gehad met een hele belangrijke Amsterdamse verdachte van die in liquidatiezaak verwikkeld was. En ik zat toen nog in het voorstadium van zijn proces als enige daarboven. En die ging zitten zwaaien naar me. Ja,
oh ja, daarin.
Zwaaien, ja, zo, ja. Je weet wel wie het is ook, ja. Maar laat maar. Maar ja.
Grappig. Maar inhoudelijk?
Nou ja, that was all she wrote, hè, zeggen we dan. Want ik bedoel, ja, toen ik zag de voorzitter die zat er volgens mij ook wel een beetje mee in zijn maag.
Tuurlijk.
Je moet ook je positie van die rechter indenken. Ben jij de rechter die straks gewoon zegt, nou jongens, AIVD, MIVD, kom maar even lekker babbelen. Of en daarmee je allemaal ellende, mogelijk allemaal staatsgeheime informatie.
En het gaat natuurlijk niet dat die AIVD'ers en die MIVD'ers, die zouden misschien al zijn benaderd, maar die zullen dan in elk geval worden benaderd. Mm-hmm. Mond houden. Dus dan krijg je ook hele rare. Dan krijg je Mark Rutte-achtige toestanden dat hij geen actieve herinnering eraan heeft.
Nou ja, daar gaat hij natuurlijk ook allemaal naartoe. Maar de collega's, er zaten een aantal collega's ook van Silha op de gang. Ja, daar waren we echt wel, denk zo.
Nou, ik kan me ook voorstellen, support. Als jij datzelfde soort werk doet en je denkt echt van, ja, maar hoor eens even, dit hoort bij ons werk en nu worden we echt heel raar neergezet dat we dingen doen die niet mogen om een andere reden dan voor je werk, dat je daar niet blij mee bent.
Ja, die commando's, dat is natuurlijk een apart slag mensen zijn dat, hè? Die, ja, ik bedoel, dat zijn de mensen.
Ik ben ook best benieuwd hoe of
ja, dat zijn de mensen
die gespierd waren en zo.
Ja, goed. Ik heb niet gevoeld.
Nee.
Nee, maar ik bedoel,
je hebt wel het idee van dat je een soort type man voor je ziet of vrouw die daarbij hoort.
Nou ja, het zijn mensen die natuurlijk zelf een groot, die worden achter in vijandelijk gebied gedropt. En die moeten dan zien te overleven. En dan heb je ook een speciale denktrand nodig. Hè? Dan heb je creativiteit nodig. Maar dan denk je ook van, ja, nood breekt wet. Snap je? En dat is het type.
Precies, want je hebt de missie.
Je hebt de missie.
En wat de advocaat Ruperti dan wil over het voetlicht brengen is, dat lijkt erg op hoe zware criminelen,
ja,
ook werken. Ook alles stiekem en heimelijk. Altijd maar zien hoe je uit beeld blijft en zo. Nou, dat doen de commando's ook. Dat deel heeft hij sowieso gelijk in. Alleen, of je de lijn mag doortrekken, dat daarmee de staat mede verantwoordelijk is geweest voor wat hij heeft gedaan. En dat daar ook die drugs, wapens en staatsgeheimen bespreken moeten worden inbegrepen. Daar zijn we nog lang niet. En deze zaak is nu piepen te kraken tot stilstand gekomen. Onzeker wanneer het weer verder gaat. Mm-hmm. Dus dat hangt nu in de lucht. Maar met een enorme spanning, omdat er wel allemaal suggesties zijn gewekt dat specifieke mensen van de staat misschien hierbij betrokken zijn geweest. En wie weet wat voor dynamiek dat weer op straat
gaat. Maar toch snapte ik wel wat er gebeurde, ook vanuit het van het veiligheidsoogpunt van Sil A. Dat je denkt van, ja, wacht even, jij wordt in verband gebracht met Taghi. Nou, mogelijk heeft hij vijanden op straat. En ben jij inmiddels wel op vrije voeten? Ben jij die zijn vriend? Dat is, nou, en als dat niet zo is.
Of je naaste.
Dan snap ik wel dat je denkt, ja, wacht eens even. Dat beeld wil ik wel even graag rechtzetten, jongens. Want ik word nu gewoon in een hoek gezet waar ik helemaal niet thuis hoor. En
ja.
In dat opzicht snapte ik wel dat hij daar iets mee wilde. En ja, goed, nu is zijn de raad gaar.
Ja. Ik wil nog even terug naar die snipper van informatie dat misschien de staat geprobeerd zou hebben om Taghi misschien uit te schakelen terwijl die in Iran of Dubai zat. Kennen jullie verhalen van dat vaker gebeurd is?
Dat het echt gebeurd is op die manier? Nee.
Of andersom.
Ja, met Osama bin Laden is het gebeurd.
Ja, nee, maar andersom, niet, dat andere landen dat in Nederland doen of zo?
Nou, we hebben natuurlijk een roemruchte zaak waar ik mezelf voor het parool helemaal in heb ingevreten. Dat is de liquidatie op de man die aanvankelijk Ali Motamed werd genoemd.
Mm-hmm.
Een elektricien eind 2015 doodgeschoten naast zijn elektriciënsbusje voor zijn huis in Almere. Daarvan was eerst de vraag, wat is dit nou? Waarom hebben ze nu een elektricien, gewoon een huisvader, die keurig zijn werk deed, 56 jaar, waarom hebben ze hem nou neergeschoten? Was hij betrokken bij wiethandel? Want die hebben illegaal stroomaftappen en zo nodig. Dat soort. Later, konden we met het parool naar buiten brengen dat hij niet Ali Motamed was, maar dat hij de dader was van een bomaanslag in 1981 in Iran. Waarbij op twee na alle topspelers in de regering werden opgeblazen. En dat hij, daadwerkelijk, ik heb het hier opgeschreven, want ik kan het nooit onthouden, Mohammed Reza Kollahi Samadi heette. En dat hij dus de beruchtste bomaanslag die nog steeds jaarlijks wordt herdacht in Iran op zich weet had. Dat hij ter dood veroordeeld was in Iran. Hij was onder een andere identiteit hier dus woonachtig. Hij is uiteindelijk geliquideerd. En uiteindelijk is er maar één motief overgebleven, dat familieruzies, betrokken. Allemaal was uitgevlakt. Bleef als enige motief over. Heeft hier niet Iran, via de lange arm van Iran, een staatsliquidatie op Nederlandse bodem gepleegd? Nou, daar heb ik zeer uitgebreid onderzoek naar gedaan. Alleen daar kom je uiteindelijk ook op een waas van, er zijn voor die moord zelf zijn twee verdachten veroordeeld tot hele lange celstraf boven de 20 jaar.
Ja, dan heb je natuurlijk de uitvoerders, maar nog niet de opdrachtgever.
Nee, en dan heb je de tussenpersoon Nouvel F. Noffel. Mm-hmm. Die heeft levenslang gekregen voor nog een andere zaak. En deze, voor het aansturen daarvan. Dat loopt nog in hoger beroep. Ingewikkeld, maar dat loopt nog. Maar ja, ik zou dan wel willen weten, hoe zitten we verder omhoog? En daar ben je niet achtergekomen, maar er is wel, op grond van informatie, geheime informatie van de AIVD, zijn twee diplomaten van de ambassade van Iran het land uitgezet door Nederland vanwege deze zaak. Iran antwoordde natuurlijk door twee Nederlandse diplomaten dan uit Iran te gooien. En daar hangt ook zo'n zweem van, wat is dit boven? En het vervelende,
en wie weet dan wat er echt gebeurd is?
Nou,
dat
kijk,
is toch,
weet je, Cor, wat dan het ingewikkelder wordt. Zoals hier ook mensen binnen het Openbaar Ministerie zeggen, wacht eens even, deze ruis allemaal, zullen we het hebben over de zaak zelf? In die zaak heeft het Openbaar Ministerie gewoon gekeken, oké, deze twee daders veroordeeld, oké, basta. Tussen opdrachtgever, moordmakelaar, Nouvel F, veroordeeld, basta. En hier houden we op.
Ja.
Het is ook een taak, hè, van de journalistiek om dus verder te kijken dan alleen zo'n strafzaak. En een bekend voorbeeld is weliswaar een buitenlands voorbeeld. Is dat bijvoorbeeld de CIA in de jaren 80 in Amerika vuistdiep in de cocaïnehandel zat om een geheime operatie, een militaire operatie in Nicaragua te gaan financieren. Dus dat geheime diensten en zo, dat als je daarover nadenkt, is het allemaal niet zo gek dat geheime diensten soms hele vieze handjes maken, weet je wel. En dat is dus het is ook niet helemaal fantasie. En ook zo'n verhaal wat Paul ons nu vertelt over die elektricien uit Almere. Ja, dan denk je toch van, daar gaat zo'n geheime dienst, deze mogelijk uit Iran en de onderwereld, die gaan dan best wel vaak hand in hand. En wat is dat dan toch? En dat is wel iets waar de journalistiek echt wel een taak heeft om daar heel goed op te gaan letten. Van jongens, gaan staatsmachten nou samenwerken met criminelen?
We hebben rond de millenniumwende hebben we de zaak rond Min Kok gehad. In 99 in Amsterdam-West, een enorme wapenstash van hem gevonden. En later die zaak gaat rollen. Daar komen allemaal suggesties dat hij met de veiligheidsdiensten in de weer was geweest. Had allemaal geheime afspraken. Er gingen uiteindelijk ook de deuren dicht in de bunker in Osdorp. Dat ging uiteindelijk nog mis, want hij werd met een helm op, maar ook achter gesloten deuren uiteindelijk voor een deel gehoord. Liet per ongeluk, bleef de microfoon openstaan, waardoor in de perskamer mensen konden meeluisteren. OM en rechtbank vragen, wil je dat alsjeblieft niet publiceren? Ja, kom op, dat is onze taak niet. Wij gaan publiceren wat wij menen te moeten publiceren. Onze voorgangers dan, hè, want Wout en ik waren toen nog rookies.
In de leiers.
En jonkies, nou, dat niet, maar jonkies wel. In het vak. En dat soort zaken, daarvan kan natuurlijk de staat zeggen, waarom zou je niet gewoon tot die strafzaak beperken? Ik begrijp die gedachte vanuit het Openbaar Ministerie.
Ja, want ze hebben geen enkel belang natuurlijk. Ja.
Maar wij hebben wel meer te doen dan alleen maar strafzaken verslaan. Als wij lucht krijgen van een vaag potentieel samenwerkingsverhaal tussen zware criminelen en veiligheidsdiensten, zouden we het op zijn minst even moeten proberen te onderzoeken. En dat is natuurlijk wat wij doen. En daar zit natuurlijk dan spanning, want daar waar dan allerlei dingen gevoelig kunnen liggen, waardoor weer mensen misschien in de stress komen. Mm-hmm. Reken maar dat nu binnen het Openbaar Ministerie zo wordt nagedacht, zullen we niet toch eens even hier iets over gaan zeggen? En dat lijkt me meer dan terecht om te doen.
Ja, maar als je kijkt naar die deal, hè, er is natuurlijk een deal gemaakt in 2019 om die Taghi vanuit Dubai naar Nederland halen. Hij hint daar zelf ook op. Hè. Hij zegt, joh, jullie hebben gewoon eigenlijk een overeenkomst gesloten. En die overeenkomst, dat is natuurlijk best wel interessant. Van wat is daar toen afgesproken tussen Nederland, Dubai, Marokko? Wat is daar? Ja. Daar is natuurlijk een afspraak gemaakt.
Misschien Amerikanen,
je weet het niet. Wat is daar afgesproken? Nou, en dat is... Ik denk dat het heel moeilijk wordt om daar ooit achter te komen. Maar dat is wel iets wat de taak is voor de journalistiek. Om daar naar te kijken. Van joh, daar gaat Nederland opeens. Er gebeurt iets en er wordt iemand uit een huis gehaald in een vlieg. Die wordt eerst opgepakt door de Marokkaanse geheime dienst. Ja. Dan zegt de Marokkaanse geheime dienst. Nou joh, Nederland, je moet iets ondertekenen. En dan ga je mee met Nederland. Dan staat er een vliegtuigje klaar. En dan word je naar Nederland gevlogen. Als je daar even over nadenkt, dan denk je wel van, dat is wel een bijzondere operatie geweest. En daar zou ik toch wel het naadje van de kous over willen weten.
Alleen ondertussen is het soms in rechtszaak zo. Het kan heel goed zijn dat de rechtbank in Marengo, in de liquidatiezaak van Tachi en 16 medeverdachten, uiteindelijk zegt, ja, nee, onvoldoende signaal dat hier keihard is vals gespeeld. We gaan over tot de orde van de dag. En hier gaan we de volgende
tot de zaak.
Zoals bij Ali Motamed. Drie verdachten zijn veroordeeld tot zeer serieuze celstraffen. En daarmee is het voor strafrechtmensen, zowel aan de kant van het Openbaar Ministerie als de rechters als advocaat, is die kous af. Maar voor ons natuurlijk niet, want het is wel nog steeds het uitzoeken waard. Waarbij we natuurlijk twee handen op de rug gebonden hebben. Want de AIVD en de MIVD die hebben allemaal keurige communicatieadviseurs en perswoordvoeringsdingen. Maar dat is alsof je op de Albert Kuip staat met een lege kraam. Daar is niks te halen. Die mensen verkopen, die leggen procedures uit of zo. Maar daar kun je geen inhoudelijke informatie over veiligheidsdiensten natuurlijk en specifieke zaken krijgen. Dus dan blijft het voor ons kijken hoe ver je komt. Ja. En vaak komen we niet uiteindelijk veel verder. Maar het onderwerp is zeer wel het onderzoek en beschrijven waard.
En je moet soms ook een beetje hopen dat je denkt van, soms heb je een mazzeltje nodig. Dat iemand denkt, nou weet je wat.
Ik ga het maar eens vertellen hoe het zit, want ik ga met pensioen.
Nou ja, of omdat hij rancune heeft. Ja, je hebt rancuneuze ex-werknemers. Ja, ze worden vaak met dédain weggezet. Maar zijn in het verleden hele bruikbare bronnen gebleken, hoor.
Nou, iedereen die zich hier door aangesproken voelt kan zich melden op het e-mailadres misdaad@parool.nl. Je weet maar nooit. We gaan het hierbij laten. Maar nog eventjes, Paul. Want jij bent binnenkort ook de gast bij een andere podcast van het Parool. Die heet Amsterdam Wereldstad. Waar gaat die aflevering over? Want dit keer misdaad, toch?
Ja, die gaat over met name jonge mannen en jongens in Amsterdam Zuidoost. Waarom en hoe laat ze zich toch zo eenvoudig verleiden tot betrokkenheid bij de uithalen van cocaïne, bij andere misdrijven. Onze gesprekspartner, want dat wordt samen met een collega van het Parool opgenomen, onze gesprekspartner is Tanja Jadnan-Ansing, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. En nou, ik kan iedereen aanbevelen daarnaar te gaan luisteren, omdat het volgens mij een interessante episode is geworden.
Dankjewel. En Amsterdam Wereldstad is net als deze Parool Misdaad podcast te beluisteren via parool.nl of je favoriete podcast-app. Ik krijg er dorst van deze uitzending. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vugts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!